Goedemorgen allemaal. Luid en duidelijk in de lucht. Fijn dat u met z'n 14e gekomen bent zo'n beetje. Ongelooflijk zeg. Ligt het aan mij? Oké, gelukkig. Ik kan me voorstellen dat er een heleboel mensen ook vandaag lekker gedacht hebben. Weet je wat, wij gaan verregenen in Biddinghuizen. Nee hoor, nee. Dat is een grapje. Dat gun ik ze niet. Dat is een grapje. Goed. Nou, ik vind het eigenlijk een eer dat ik vanmorgen het woord met jullie mag delen. Het zal u niet verbazen dat het over Pinksteren gaat, want we vieren vandaag Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. En ik werd net, toen we aan het aanbidden waren... Oh, trouwens, ik moest nog van Jaap eventjes specifiek zeggen, bedankt team. Maar dit is omdat jullie met zoveel waren en dat vond hij heel erg fijn als ik dat nog een keer zou zeggen. Dus bij deze. Toen we aan het zingen waren, toen sprak mij zo aan dat in een lied zongen we dat het de geest is die leven geeft. Dat we door Gods geest zullen leven. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk waar het vandaag om gaat. Het feest wat we vieren, het feest van Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Dat is de reden dat we leven. En toen las ik in Romeinen 8, vers 10. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven. Omdat u door God als rechtvaardige bent aangenomen. Toen dacht ik, ja, dat is de kern eigenlijk van de boodschap van vandaag. Dus we kunnen stoppen. Maar ja, het is ook leuk als ik de tijd totdat Ed komt een beetje voorpraat. Nee hoor. Maar dat is waar het om gaat. De geest van God die ons leven geeft. En uiteindelijk, en dat is ook de boodschap die ik vandaag met u wil delen. Is het eigenlijk het is... Een van de boodschappen die ik wil delen, is het een teken, een daad van liefde. Dat we de geest van God gekregen hebben. En toen ik in de voorbereiding ermee bezig was, en ook als ik er nu over praat. Toen dacht ik, mijn goed, dat wordt een moeilijke ochtend. Want het is zo, de geest van God is zo veelomvattend. Er zitten zoveel elementen, zoveel aspecten aan. En ergens heb je dan de neiging om ze allemaal te willen behandelen. Of allemaal aan te willen stippen. Maar dat gaat niet lukken. Dus ik heb er maar gewoon een paar dingen uitgehaald die... Ja, mij in ieder geval aangesproken hebben en ik hoop dat ze u ook aan zullen spreken. En het thema van vandaag is dan ook de Heilige Geest als een uitdrukking van Gods liefde. Er komen een heleboel dingen raken, dat daar gaan we het met elkaar over hebben. Zullen we opzoeken in de Bijbel een tekst uit Johannes 16. Johannes 16 vers 13 tot 15. Ik heb een paar hele leuke dingen ontdekt. En ik ga er ook al een paar van noemen, denk ik. Dus ik hoop dat ik wel een beetje de lijn van het verhaal vast kan houden. Ik heb in ieder geval voor mezelf bedacht. Als ik iets wil vertellen over de Heilige Geest, dan is het allereerst belangrijk om te vertellen wie de Heilige Geest is. Waar we hem aan herkennen en waarom die aan ons gegeven is. En daaruit komt straks de conclusie die ik eigenlijk al verteld heb. Dat het gewoon draait om de liefde van God die hij voor ons heeft. Maar Johannes 16 vers 13, daar beginnen we mee. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zegt Jezus, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. Dus nog even een keer, door jullie bekend te maken wat de Heilige Geest van mij, van Jezus, heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. Het is 50 dagen geleden inmiddels. 50 dagen dat we Pasen hebben gevierd. De opstanding van Jezus Christus, de overwinning van de dood, de overwinning van de zonde. 50 dagen. En heel vaak hebben in de Bijbel getallen een betekenis. En weet iemand waar toevallig het getal 50 voor staat? 50. Weet iemand waar het getal 50 voor staat? Sarah, die is in ieder geval, heeft een mooie leeftijd van 50 bereikt. Maar daar staat het getal 50 niet voor. Het getal 50 staat eigenlijk voor de Heilige Geest. 50 komt voort uit het Grieks pentekoste. En pente is 50. En het is de 50ste dag na de opstanding van Jezus dat de Heilige Geest is uitgestort. Dus waar we het getal 50 in de Bijbel zien, dan mogen we een soort getriggerd worden. Hey, misschien gaat het hier wel om de Heilige Geest. En wat leuk is, is dat ik las in Exodus 36 dat de tabernakel gemaakt werd. En de kleden daarvoor werden geweven, allemaal gelijke banen. Ik geloof 4 gelijke banen aan elke kant. En aan de uiteinde van elke baan werden 50 lussen van zuiver blauw scharlaken wol gemaakt. 50 lussen aan elke kant van een doek. En de tabernakel die werd omgeven door 2 doeken. En elke lus aan de uiteinde van die doeken die werd met een gouden haak aan elkaar gemaakt. 50 gouden haken daartussen. En toen dacht ik bij mezelf, de plaats van aanbidding, daar waar God is, daar waar God zijn volk wilde ontmoeten, werd gesloten door 50 gouden haken. En als ik dan denk dat 50 in de Bijbel staat voor de Heilige Geest, vond ik dat een onwijs mooi beeld. Zo ben ik nog een heleboel beelden tegengekomen in het begin, die ik zo graag zou willen delen, maar die het verhaal alleen maar warrig maken. Dus dat gaan we vooral niet doen. Wat me wel opviel is dat 50 dagen na de dood van Jezus is de Heilige Geest gekomen. En in de 40 dagen na de opstanding van Jezus. En in de 40 dagen na zijn opstanding, dat hij nog op aarde was, heeft hij heel veel met zijn discipelen gepraat. Heeft hij heel veel met ze gedeeld, aan ze verteld. En toen dacht ik, waar zou ik, als ik nou een van zijn discipelen was, waar zou ik dan met Jezus over willen praten in die 40 dagen nadat hij opgestaan is? Het grootste wonder wat net gebeurd was in de wereldgeschiedenis, Jezus die de dood had overwonnen, die het leven zou gaan geven aan iedereen die in hem gelooft. Ja, daar zou ik alles van willen weten. Hoe was het om in het dodenrijk te zijn? Hoe was het om, nou ja, noem het maar op. Hoe was het misschien wel om verlaten te worden door de Vader? Ik zou zoveel vragen hebben. Wat lezen we dan in de Bijbel? Dat Jezus eigenlijk alleen maar met ze praat over het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God wat gaat komen. Hij praat niet met zijn discipelen over wat gebeurd is, over het wonder wat hij gedaan heeft. Maar hij praat over waarom hij dat gedaan heeft. En de reden dat hij gestorven is, is omdat het Koninkrijk van God gevestigd moet worden eigenlijk. En hij heeft de discipelen een opdracht meegegeven en die geldt voor ons ook nog steeds. En in Handelingen 1 vers 8 lezen we, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, dan zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde der aarde. En als ik het lees, dan denk ik, nou, is heel erg logisch. Want als je de Heilige Geest krijgt, dan ga je getuigen. Het is niet eens een moeite die je ervoor moet doen, zoals het hier staat. Maar dan mag je gewoon van hem gaan getuigen. En het evangelie is aan zich helemaal niet zo ingewikkeld, wat we dan hebben te vertellen aan mensen. Het begint eigenlijk bij God de Vader. God de Vader die een naijverig God is, een jaloers God is, die alleen aanbeden wil worden door ons. Ja, wij hebben als mensen hebben het op een gegeven moment wel een klein beetje verprust. Maar gelukkig was Jezus daar die de zonde heeft overwonnen en die voor ons gestorven is. En toen, na de hemelvaart, heeft God besloten om ons niet als wezen achter te laten. God heeft aan Jezus de Heilige Geest gegeven. En Jezus heeft de Heilige Geest weer aan ons doorgegeven. En het mooie is dat we zien dat de Heilige Geest ons laat zien wie Jezus is. Hij wijst ons op Jezus. En als wij Jezus kennen, dan kennen we ook de Vader. En dat lezen we ook in de Bijbel, in het stukje in Johannes 14. Misschien is het leuk om dat even met mij op te zoeken, omdat het een belangrijk onderdeel is van dit verhaal namelijk. Johannes 14, vers 8. En dat laat ons een beetje zien waarom wij de Heilige Geest gekregen hebben. Dan loop ik een klein beetje vooruit in de lijn in het verhaal. Maar ik kom daar straks dan nog wat uitgebreider op terug. Daarop zei Filippus, laat ons de Vader zien, Heer. Meer verlangen we niet. Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie. En nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek. Maar de Vader die in mij leeft, doet zijn werk door mij. Volgens mij is de essentie van het evangelie, de essentie van het goede nieuws wat we te brengen hebben, is dat God de Vader heeft besloten een verbond met ons te sluiten. Een verbond van liefde, waarin hij heeft gezegd, ik ben de bruidegom, jullie zijn mijn bruid. Ik verlang daarnaar dat we met elkaar zullen zijn, dat we in liefde met elkaar en bij elkaar ook mogen leven. En Jezus heeft in de periode dat hij hier op aarde was, heeft hij de liefde van de Vader willen laten zien. En toen Jezus er niet meer was, toen hij naar de hemel ging, toen heeft hij besloten, Maar de mensen die nu nog na mij zullen leven, die zullen iemand nodig hebben om mij te kunnen zien, om te kunnen zien wie ik ben, zodat ze de Vader kunnen zien. En daarom hebben we de Heilige Geest gekregen. En soms dan denk ik wel eens dat we in ons evangelische wereldje, en misschien dat we dat veel gedaan hebben, misschien nog steeds wel eens doen, dat we de Heilige Geest aan zich zo belangrijk maken. En dat moeten we niet verkeerd begrijpen, want de Heilige Geest is superbelangrijk. We hebben de Heilige Geest nodig, we kunnen niet zonder hem leven. Maar waarom? Omdat de Heilige Geest ons laat zien wie Jezus is en Jezus ons wijst op de Vader. En het gaat om het verbond tussen de Vader en ons. Om de liefde tussen God de Vader en ons als mensen. En ik denk daarom is het zo belangrijk dat we weten wie de Heilige Geest is. Daarom is het zo belangrijk dat we hem kunnen herkennen in ons leven en ook in het leven van anderen. Dus laten we eens kijken wie de Heilige Geest is. Is dat een persoon? Of is het een soort van macht? Of een kracht? Iets wat je voelt? Of wat is de Heilige Geest nou eigenlijk? Soms is het een beetje ongrijpbaar. We weten, het is voor ons zo'n bekende term. Maar waar hebben we het nou eigenlijk over als we het over de Heilige Geest hebben? Als ik in de Bijbel lees, dan zie ik de Heilige Geest eigenlijk op een heleboel verschillende manieren terugkomen. Hij heeft een heleboel verschillende namen. Hij wordt de Geest van God genoemd, Heilige Geest. Maar zoals we net lazen in Johannes 16, wordt hij ook de Geest van waarheid genoemd. Hij wordt de Geest van de Zoonschap genoemd, Geest des Levens, Geest van wijsheid. Allemaal namen, allemaal uitdrukkingen of omschrijvingen misschien wel voor de Geest van God, de Heilige Geest. En de Heilige Geest is door God de Vader aan Jezus gegeven. Dat lezen we in Handelingen 2. En Jezus heeft hem toen hij naar de hemel ging, dat zei ik net ook al, vervolgens weer doorgegeven aan ons. Om ons niet achter te laten, een soort van hulpeloos. Dat we alleen maar uit de verhalen nog weten wie hij is. De Heilige Geest is een geschenk eigenlijk. Een gift die we van Jezus mogen ontvangen. En we mogen er ook om vragen. Als we zien dat Petrus en Johannes, als ik me niet vergis, op een gegeven moment door middel van handoplegging aan iemand de Heilige Geest of over iemand de Heilige Geest bidden, omdat hij erom vraagt en de Heilige Geest wordt gegeven. Denk, waarom zouden ze toen wel mogen vragen en wij nu niet meer? We mogen dat gewoon in vrijmoedigheid ook doen. En ja, toen dacht ik, ja, de Heilige Geest is in die zin, lijkt voor mij altijd een beetje anders dan God de Vader of zo, of Jezus Christus. Want die stel ik me altijd voor met een lichaam. En ik heb mezelf de Heilige Geest nog nooit met een lichaam voorgesteld. Ik weet niet of u dat wel gedaan heeft, dat u er überhaupt over nagedacht heeft. Misschien denkt u, ja, vind ik eigenlijk helemaal niet zo interessant. Maar de enige verschijningsvorm, om het zo maar te zeggen, van de Heilige Geest, als een fysiek iets, is dat hij als een duif gekomen is toen Jezus gedoopt werd. Weet u wel? In de Jordaan. Toen kwam hij als een duif op Jezus. En verder zien we dat de Heilige Geest zich manifesteert als een wind, als vuur. Hè, op het Pinksterfeest kwam hij als tongen van vuur. Maar Als een lichaam, laat maar zeggen, als een persoon, ja, zo zie ik hem in de Bijbel niet, zo kom ik hem niet tegen. Maar wat wel bijzonder is, is dat hij daarmee niet onpersoonlijk is. Sterker nog, ik denk dat de Heilige Geest wel een persoonlijkheid heeft. We zien ook in de Bijbel dat hij emotie kent. Je kan de Heilige Geest bedroeven. En de Heilige Geest kan je ook sturen en kan je leiden. Hij spreekt tegen je. Hij luistert naar ons. Dus het zijn wel allemaal kenmerken van een persoon. Dus ik zie de Heilige Geest, maar dit is van wat ik ervan gezien heb en ontdekt door verschillende verhalen en door de Bijbel heen. Denk ik dat de Heilige Geest echt een verpersoonlijking van God is, om het zo maar te zeggen. Ik denk niet zozeer met een lichaam, maar hij duidt wel God in alles wat hij doet. De manier waarop hij ons benadert, de manier waarop wij hem mogen benaderen, laat zien dat het de Geest van God is. Ik zeg net, dat is het beeld wat ik heb door verschillende plaatsen waarin ik de Heilige Geest zie in de Bijbel. En vooral in het Nieuwe Testament zien we hem natuurlijk heel vaak voorkomen. Maar ook in het Oude Testament komen we de Heilige Geest al tegen. En wij hebben hier in Bethel een fundamentencursus liggen eigenlijk. Die is ik denk nu een jaartje of twee, dus best nog wel actueel. En er staat ook een leuk stukje in over de Heilige Geest. Daar staat dat we de Heilige Geest in het Oude Testament ook al tegenkwamen. Als we bijvoorbeeld kijken naar Gideon. Gideon die eigenlijk klaar moest worden gemaakt voor de strijd. En er staat er in Rechters 6 vers 34. En Gideon ontving de geest van God. En dit is dezelfde Heilige Geest als waar in het Nieuwe Testament over gesproken wordt. En we zien het ook bij koning David die de geest van God ontving toen hij gezalfd werd als koning. We zien het ook bij de profeet Micha, in Micha 3 vers 8 voor de meeschrijvers. Dus we zien de Heilige Geest, die is er altijd geweest. Het is niet een nieuw fenomeen, sorry voor de uitdrukking, hè, uit het Nieuwe Testament. Maar we zien hem in het Nieuwe Testament wel natuurlijk veel vaker naar voren komen. Omdat hij daar ook als plaatsvervanger van Jezus Christus optreedt. Ik denk dat de Heilige Geest, nogmaals, de verpersoonlijking van God is. Ik probeer er ook een soort van een woord aan te geven, wat ja, bijna lastig is om het zomaar te zeggen. Maar ik hoop dat u daarmee begrijpt wat ik bedoel. En dat wij vervuld kunnen worden met de Heilige Geest. Wie gelooft dat we vervuld kunnen worden met de Heilige Geest? Amen. En ik denk dat we daar ook gewoon in mogen gaan staan. Bij wijze van spreken elke dag. Maar hoe kan dat nou dat die grote God, die almachtige, die eeuwige, die soevereine God, die jaloerse God, die geen andere God duldt, dat die ons kan vervullen met zijn geest, door zijn geest. Ik vind dat een bijzonder iets. En ik voel me eigenlijk bijna tenietig, laat maar zeggen, om dat te accepteren. Maar het woord van God zegt dat wij geschapen zijn naar Gods beeld. Dus dat hij heeft ons gemaakt lijkend op hem. En als hij ons gemaakt heeft zoals hij zelf is, dan kan hij ook datgene wat van hem is in ons leggen. Dan kan hij ons bekrachtigen met zijn Heilige Geest. En ik las een klein stukje van Derk Prins, die daar terecht in mijn optiek over zegt, dan gebruik ik even zijn woorden. We mogen zeggen dat het normaal is en ook schriftuurlijk, dus dat het Bijbels is, dat zij die naar de doop in de Heilige Geest verlangen, zich daartoe de handen laten opleggen door andere gelovigen. Wat ik net ook zei, we hebben dat gezien in de Bijbel bij Petrus en Johannes, die de handen oplegden om de Heilige Geest over iemand uit te bidden. En dat staat in Handelingen 17, of 8 vers 17 overigens. En Petrus en Johannes, dat is mooi ook, die deden dat niet bij andere Joodse christenen. Nee, in dit verhaal gaat het over Samaritanen. Mensen die buiten het volk van God hoorden eigenlijk. Dus dat geldt ook net zo goed voor ons natuurlijk. En de logische of de normale volgorde daarbij is, je gelooft in God, je neemt Jezus aan als je redder en vervolgens mag je vervuld worden met de Heilige Geest. Maar wat merk je daar nou van? Hoe merk je nou dat je bekrachtigd bent, dat je toegerust bent, dat je vervuld bent met de Heilige Geest? En dan gaan we naar het tweede stuk. We hebben dus gezien wie de Heilige Geest is. Misschien een klein beetje daarvan, omdat ik denk dat het hele verhaal ook te uitgebreid is. En wat merken we daarvan? Wat doet de Heilige Geest in ons? Ik zou graag willen dat jullie een stukje met mij opslaan uit de Bijbel. Uit 1 Korinthe 12. En nu komen we bij een supermooi stuk. Niet dat dat het enige mooie stuk is uit de Bijbel. Maar dit is een heel mooi stuk ook wat hier omheen geschreven staat. 1 Korinthe 12. En we beginnen te lezen bij vers 1. Ik zal het rustig oplezen, zodat het ook een beetje tot u door kan dringen. Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik u het volgende zeggen. Dat zegt Paulus dus tegen de gemeente in Korinthe. Zoals u weet, was u in de tijd dat u nog heidenen was, volledig in de ban van goden die taal nog teken geven. Doen helemaal niks, hoor je niks van, zie je niks van, maar jullie waren er wel van in de ban. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar er is één God die ze allemaal bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar, aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat de betekenis van die klanktaal is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Moet ik mijn vraag, wat merken we van de Heilige Geest, nu nog een keer beantwoorden? Ik denk het niet. De Heilige Geest die geeft ons de gaven die hij van de Vader gekregen heeft. En deze gaven die zijn zo veelomvattend. Het stukje wat hier staat, de gaven die we hierin terugzien, het verkondigen van wijsheid, het overdragen van kennis, de gaven van geloof enzovoorts, die zijn ook niet eindig, om het zo maar te zeggen. Het is niet dat dit de gaven van de Heilige Geest zijn. We zien op meerdere plekken in de Bijbel nog zoveel andere goede dingen die de Heilige Geest aan ons geeft. Maar het is wel even goed om met u stil te staan binnen welk plaatje dit tekstgedeelte, laten we zeggen, geplaatst is. En een kleine aanleiding daarvan zien we al in vers 1. Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik het volgende zeggen. Het lijkt een beetje alsof Paulus uit het niets, out of the blue, ook nog iets over de gaven van de Heilige Geest wil zeggen. Of de gaven van de geest wil zeggen. Maar, zoals we een stukje verderop lezen, zien we dat de gemeente van Korinthe eigenlijk uit een geschiedenis komt, uit een situatie komt, waarin zij zelf heel erg bezig zijn geweest met verschillende goden. We zien in vers 2, zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was, volledig in de ban van goden die taal nog teken geven. En dat zijn geestelijke dingen waar de mensen in Korinthe mee bezig waren. Alleen, het was met de verkeerde geestelijke dingen waren zij bezig. Ze waren bezig met afgoderij, met verkeerde geesten, om het zo maar te zeggen. En Paulus die vindt het dus belangrijk om te benadrukken waar hij over spreekt als hij dit tekstgedeelte of als hij dit gedeelte onderwijst aan de gemeente. En het verschil zien we eigenlijk heel goed terugkomen als we de grondteksten bijpakken en we kijken naar het woord over de geest wat Paulus daar gebruikt. En het woord wat hij in vers 1 gebruikt, dat is het woord pneumatikon. Pneumatikon. En pneumatikon, dat betekent eigenlijk geestelijke gaven. Dus datgene wat je krijgt uit het geestelijke. En dat is een soort van breed begrip. Maar Paulus maakt het specifieker waar hij het over heeft als hij het woord in vers 4 gebruikt, charismata. Daar praat hij ook over geestelijke gaven, alleen dan gebruikt hij een ander woord. Charismata. En charismata, dat betekent de genadegaven. Dus daar praat hij over een hele andere geest als wat de mensen in Korinthe gewend waren. Die kenden wel geestelijke gaven, die kenden de geestelijke wereld ook wel. Maar die kenden nog niet de geestelijke gaven waar Paulus het hier over heeft. De gaven van de Heilige Geest, de gaven van Gods geest, de gaven van God. En daarmee geeft hij een heel duidelijk verschil aan tussen de geestelijke zaken waar zij in het verleden mee bezig zijn geweest en de geestelijke gaven waar ze zich op mogen gaan richten. Van waaruit zij ook met gemeentebouw bezig mogen zijn. Paulus die legt uit dat de Heilige Geest eigenlijk bepaalt welke gaven die aan wie geeft. Dat maakt het voor ons eigenlijk misschien wel heel erg makkelijk, als u dat kunt accepteren tenminste, dat de Heilige Geest ons kent en dat hij weet ook wat wij nodig hebben en dat hij ook weet wat de gemeente nodig heeft. Want waarom geeft de Heilige Geest zijn gaven aan ons? Niet als een soort van willekeur. Hij zegt, nou, doe Jantje maar dit, Pietje maar een beetje van dat, Keesje een beetje, tongentaal, lijkt me wel wat voor hem. Nee, hij weet wat wij nodig hebben en hij weet ook wat de gemeente nodig heeft. En uiteindelijk is dat ook het doel waarmee hij gaven geeft aan ons ieder. We zien dat in de tweede helft van dit hoofdstuk. Ik heb nu de eerste helft van hoofdstuk 12 gelezen. En in de tweede helft zien we heel duidelijk dat die gaven gegeven worden aan ons om elkaar op te bouwen. En dat we de veelkleurigheid die we met elkaar mogen ontvangen als gemeente, dat we die in mogen zetten om elkaar te bemoedigen. En dan trekken we hem nog even wat breder. We hebben hem nu iets meer verteld over waarom Paulus dit vertelt. En dan legt Paulus ook uit waarom het zo belangrijk is. Want na 1 Korinthe 12 volgt 1 Korinthe 13. En dat is het hoofdstuk wat gaat over de liefde. De liefde. Hij lijkt soort van de hak op de tak te gaan. Eerst heeft hij het over de gaven van de geest. En dan ga even wat vertellen over de liefde. En dan noemt hij alle kenmerken, alle eigenschappen op van de liefde. Zij is langmoedig, zij is niet jaloers. Hè? Zij heeft altijd het beste voor met een ander. Vertelt hij zoveel over de liefde. Zo'n ontzettend mooi, zo'n diep, rijk hoofdstuk. En die twee die lijken eigenlijk soort van willekeurig op elkaar aan te sluiten. In eerste instantie. Totdat je verder leest. Je komt bij hoofdstuk 14. En in hoofdstuk 14 van 1 Korinthe. Dan houdt Paulus eigenlijk een soort van zijn afsluitende reden, zou ik haast willen zeggen, over waarom hij deze twee dingen door elkaar heeft laten opvolgen. En dan zegt hij, hij schrijft eigenlijk aan de gemeente dat de gaven van de geest nagestreefd moeten worden en dat je de liefde moet najagen. Je moet, het is bijna een opdracht die hij meegeeft, je moet de gaven van de geest nastreven en de liefde najagen. Blijkbaar, zoals Paulus het hier neerzet, kan het een niet zonder het ander functioneren. Wat heb je aan de gaven van de Heilige Geest? Wat heb je eraan als je in tongen spreekt? Dat zien we ook letterlijk in hoofdstuk 13. Wat heb je eraan als je in tongen spreekt, maar je hebt de liefde niet? En die twee die gaan onlosmakelijk met elkaar op. Die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En waarom zijn die zo sterk aan elkaar verbonden? En dat heb ik net gezegd, omdat ze niet zonder elkaar kunnen. Je kan gewoon niet de gaven van de geest ontvangen en uitdragen in de praktijk zonder dat die met liefde gepaard zijn. En dat komt denk ik omdat we heel duidelijk zien dat de gaven van de geest gegeven worden aan ieder om de ander op te bouwen. En ik denk als je beseft dat er een verscheidenheid is in de gaven die we hebben gekregen van de geest, dan is het ook zo mooi om te waarderen dat jij andere gaven hebt dan ik. En dat ik andere gaven heb dan jij of dan u. En dat we elkaar juist mogen versterken. Dat we elkaar mogen bemoedigen en aanmoedigen. Dat we elkaar mogen dragen. En misschien wel vermanen als dat nodig is. Om zo de gemeente te zijn die de afspiegeling is van Christus. Als gemeente zijn we het lichaam van Christus. En de gemeente is groter dan deze 14 mensen die bij elkaar zitten vandaag. Die is groter dan de 65.000 mensen die in Biddinghuizen bij elkaar verzameld zijn. Die is groter dan de, ik heb geen idee, dan de 2 miljoen christenen die in Nederland zijn. Misschien meer. Die gemeente is groter dan de christenen in Europa. De gemeente van Christus is wereldwijd. En iedereen is daarin door de geest gekend en wordt daarin door de geest toebedeeld met verschillende gaven. En als we leren, denk ik, om als gemeente te functioneren op die manier, vanuit onze gaven en vanuit de liefde, en op die elkaar kunnen en willen bemoedigen dichter bij God brengen, dan zijn we een afspiegeling van het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus, dan denk ik, het lichaam van Christus, dat heeft hier op aarde rondgewandeld, in de vorm van Jezus. Mensen hebben Jezus gezien toen hij hier op aarde was. En mensen die Jezus gezien hebben, die hebben de Vader gezien. Dat hebben we net met elkaar geleerd. En denk, als wij dus de Vader willen laten zien, als wij uitdrukking willen geven en andere mensen om ons heen willen bemoedigen, willen wijzen op dat verbond wat de Vader met ons heeft, dan moeten we dus Jezus laten zien. En hoe laten we Jezus zien? Door het lichaam van Christus in echtheid te vormen, laten we zeggen. En daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. We kunnen dat niet zonder de Heilige Geest. Ik denk dat dat de reden is, één van de redenen, want er zijn er meer. Mijn verhaal van vandaag is niet compleet, om het zo maar te zeggen. Er zijn meer dingen dan wat ik er vandaag uithaal. Dat één van de redenen is waarom we de Heilige Geest hebben gekregen. En daarnaast hebben we, en dan kom ik het derde stuk, wat zijn nog meer redenen waarom we de Heilige Geest hebben gekregen? Ik denk dat het niet alleen maar is uiteindelijk is de essentie om uit te gaan, om uit te stappen, uit te reiken naar andere mensen. Maar daarvoor mogen we zelf ook bemoedigd worden. En dat hebben we gewoon ook nodig. We zijn ook mensen. Mensen met gevoel, mensen met emoties. En God kent dat, God weet dat. God is zelf ook zo. Ja, want we zijn naar zijn evenbeeld geschapen. Dus God zelf heeft ook emoties. En omdat hij dat weet, heeft hij de Heilige Geest aan ons gegeven. En hij weet ook dat we soms als mensen aan het twijfelen zijn. Waar doen we het voor? Is het allemaal wel, ik weet niet of u die vraag herkent, maar is het allemaal wel echt? Is het wel zoals ik denk dat het is? Is het wel zoals ik het altijd geleerd heb of geloofd heb? En dan vind ik het zo mooi dat ik in de Bijbel lees, en dan moet ik eventjes kijken waar ik het precies heb gelezen. Dat wij eeuwig leven zullen hebben door de Heilige Geest. Ik lees even voor, Romeinen 8 vers 8 tot 11. U mag het opzoeken, maar dat hoeft niet per se. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardige bent aangenomen. Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken. Het leven wat we hebben gekregen door de dood van Jezus Christus, maar van de Vader, dat wordt door de Heilige Geest in ons gelegd. Het is door de Heilige Geest dat we eeuwig leven mogen hebben. En we lezen ook in de Bijbel, dat lezen we in 2 Korinthe 5, dat de Heilige Geest als een onderpand is gegeven aan ons. Op de momenten dat we het misschien even niet zeker meer weten, dat we even twijfelen, dan weten wij, we hebben iets gekregen tot het moment dat we bij de Vader zullen komen. Tot het moment dat we onze, en dat staat in de Bijbel zo mooi, onze aardse tent zullen verlaten. Tot het moment dat we bij God de Vader komen, hebben we de Heilige Geest die ons ervan verzekert dat we uiteindelijk ook bij God de Vader zullen komen. Het is ook gewoon een persoonlijke bemoediging. Het feit dat de Heilige Geest gekomen is op Pinksteren. Daar mogen we zelf kracht uit putten. Daar mogen we zelf door bemoedigd worden. Door geënthousiasmeerd worden ook. We kunnen het niet zonder de Heilige Geest. Zonder zijn kracht en zijn toerusting is er geen leven voor ons. En alleen dat al is een reden genoeg om hem te geven aan ons. En voor mij is de lijn van dit verhaal eigenlijk zo duidelijk. God de Vader houdt zo ontzettend veel van ons. Hij heeft een verbond met ons gesloten. Hij kan niet anders dan ons de Heilige Geest geven. Om uitdrukking te geven aan de liefde die hij voor ons heeft. En om ons ook te helpen om die liefde te beantwoorden. Ik ga het even samenvatten. Even afronden. Wat hebben we nu gezien? We hebben gekeken naar wie de Heilige Geest is. En voor mij, en dit is misschien heel persoonlijk, misschien herkent u het. Voor mij is de Heilige Geest de verpersoonlijking van God de Vader. Het is de Geest van God. We zeggen als mensen wel eens, hij gaat door in de geest van zijn vader of iets dergelijks. Zoals zijn vader was, zo is hij ook. En de Geest van God is zoals God is. Het is niemand anders dan God. Het is de Geest van God. En wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest die geeft ons gaven. Die rust ons toe. Die geeft ieder wat hij nodig heeft, wat hij aan kan, om ons op te bouwen, om ons te bekrachtigen, te versterken en om elkaar op te bouwen. Om elkaar te bemoedigen. Om elkaar de liefde van de Vader te laten zien. En het enige wat we moeten doen is dat ook te accepteren van elkaar. En daarvoor hebben we die liefde nodig. Die liefde waar Paulus in 1 Korinthe 13 over spreekt. Die liefde die ons leert om te waarderen dat de ander andere gaven heeft gekregen dan dat we zelf hebben gekregen. Dat die ander de gave heeft gekregen om te profeteren. Terwijl je zelf misschien wel de gave hebt van het spreken in tongen of het vertalen van de tongentaal. Juist die veelkleurigheid en het zien in elkaar daarvan, dat maakt dat we de liefde van God kunnen beantwoorden. Omdat we daarmee eigenlijk ook erkennen dat de Heilige Geest de afspiegeling van God in ons gelegd heeft. En dan kom ik weer terug bij de tekst waar ik mee begon. Die ga ik nog een keertje voor u oplezen. Johannes 16 vers 13 tot 15. En het is eigenlijk een beetje een ingewikkelde tekst. Maar ik hoop dat wat ik nu verteld heb duidelijk maakt wat er staat in deze tekst. De Geest van de waarheid zal jullie wanneer hij komt de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Dat zegt Jezus. Dus door jullie bekend te maken wat de Heilige Geest van mij, van Jezus heeft gekregen, zal hij mij eren. En alles wat van de Vader is, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. De Heilige Geest, staat hier, zal Jezus dus eren door ons bekend te maken wat hij van Jezus heeft. Wat hier eigenlijk staat, wat in de kern van deze tekst staat, is omdat hij het uit het mijne zal nemen. Dat zegt Jezus eigenlijk. Dus de Heilige Geest die neemt uit Jezus wat hij had en geeft dat aan ons. Ofwel, als we dat vertalen, omdat de Heilige Geest precies datgene doet wat Jezus heeft gedaan. Wat hebben we, ik zeg het nog maar een keer, wat hebben we gezien van Jezus? Dat Jezus alleen maar deed wat hij de Vader heeft zien doen. Als wij de Heilige Geest zien werken in ons, als wij de Heilige Geest zien werken in anderen, dan zien we dus het hart van de Vader. Dan zien we het hart van de Vader wat een verbond heeft gesloten met ons. Wat brandt van liefde. En dan is het vuur van Pinksteren, vind ik zo'n mooi symbool. Het vuur dat staat voor passie. Dat brandt, die brandende liefde van God de Vader voor ons. En als we de Heilige Geest op die manier leren zien, en zo door hem op Jezus en door Jezus op de Vader leren zien, ja, voor mij is dan dit plaatje in ieder geval rond, om het zomaar te zeggen. En dan vind ik het Pinksterfeest, ja, een geweldig feest. Omdat, ja, ik vind het grootste cadeau wat we gekregen hebben van God de Vader. Dat we de Heilige Geest hebben in ons leven. Amen.